Dit is een podcast van Open Rotterdam.
En ik zag dat hij begon te trillen. En toen begon hij uiteindelijk te vertellen. Super warrig. Half in het Engels, half in het Nederlands. En hij had moeite met ademhalen. Hij vertelde dat Helena smokkelde. In opdracht van een misdaadsyndicaat.
Je luistert naar Metaxamoord. Aflevering 4. Het geheim van Helena.
Ik schrok wakker en ik voelde me super slap. Mijn keel deed pijn en het was donker ondertussen. En heel ver weg hoorde ik een stem en die vroeg, gaat het? Dus toen ik beter keek, toen zag ik een jonge gast. En die vroeg nog een keer, gaat het? Dus ik dacht, hè? Wie is deze guy? Een Nederlander? Wat doet hij hier? Wat is er gebeurd? En toen keek ik om me heen en toen zag ik tafels op de grond liggen. En ja, het was gewoon even zwart. Ik wist gewoon niet wat er in de tussentijd was gebeurd.
Ik dacht alleen maar, nou, nu is het veilig, nu is het goed. Maar goed, daar dacht Maya natuurlijk anders over. Want ja, terugdenkend, zij zag mij voor het eerst op dat moment. En zij zag iemand die als twee druppels water leek op de man die haar net gewurgd had. Of had proberen te wurgen, dus... Nou ja, goed, ik moest haar kalm zien te krijgen. Dus ik stelde me voor. Ze kwam dus achter dat ik Nederlander ben. Ik vertelde haar dat ik de zoon ben van Tassos. En dat we weg moesten gaan. Nu, maar zij stribbelde tegen. Dus ik vertelde haar, ik heb jullie horen praten. Ik heb de naam Helena horen vallen. Het is gevaarlijk, we moeten gaan. We moeten nu gaan. Nou, uiteindelijk heb ik haar gelukkig zover gekregen. Dus we zijn... naar buiten gegaan, het hotel uit, weg. En daar vertelde ik haar over die foto's. Die afschuwelijke foto's. Waar dus ook die naam Helena op stond.
Dit was gewoon het bewijs. Dit was alles wat ik nodig had. Dus ik vroeg hem of we die foto's te pakken konden krijgen. En hij had het alleen maar over weggaan en zijn dochter ophalen. En hij deed super moeilijk. Dus ik zei, nee, we gaan niet weg zonder die foto's. Ik moet die foto's hebben.
En toen vertelde zij dat ze journalist is en dat ze op zoek was naar antwoorden en op zoek was naar wat er gebeurd was met Helena. En dat ze die foto's moest hebben, dat ze er iets mee moest doen. En dat begreep ik ook wel. Ik wilde weg, maar ik dacht, nee, dit is moord. Ik moet je helpen, dacht ik. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik wilde eerst Merel ophalen. We kwamen aan bij de bakkerij en Maya die zou om de hoek wachten in een taxi. En ik rende naar naartoe. Ik was compleet doorweekt van het zweet. En toen dacht ik, ik moet rustig zijn. Ik moet rustig blijven. Dus ik ging naar binnen en ik voelde eigenlijk al, die ga ik niet meekrijgen. Dus ik ging naar haar toe. Ik zei, kom schat, we gaan even wat leuks doen samen. We gaan even weg. Nou, zij ging natuurlijk volledig in de weerstand, wilde niet mee. Dus ik dacht, rustig blijven. Dus ik zei, kom schat, we gaan even samen wat doen. Daarna gaan we weer terug. Gelogen natuurlijk. Ik probeer haar mee te trekken en ik raakte gewoon een beetje in paniek. Dus ik trok haar iets te hard mee en zij reageert en het valt iedereen een beetje op. En die zussen komen erbij en die vragen, wat ben je aan het doen? Waarom ben je later anders hier? Wat ga je doen dan? Dus ik dacht, verdomme, rot op, ik wil mijn dochter. En op dat moment gaat de telefoon en een van die zussen neemt op... En ik hoor gewoon schreeuwen door die telefoon, allemaal in het Grieks. Maar ik weet natuurlijk meteen wie het is. En ik zie aan haar blik en het geschreeuw over en weer waar het over gaat en wat er gezegd wordt. En ik denk alleen maar wegwezen. Dus ik grijp Merel en ik ren die zaak uit. Ren naar de taxi, ik spring erin en we rijden weg. Ja, we stappen die taxi in en... Maya wachtte daar op ons met draaiende motor. Dus wij rijden meteen weg. Het liefst zou ik naar links gaan, naar het vliegveld. Maar goed, we gaan naar rechts, naar het huis. Want dat had ik beloofd. om die foto's te halen. En nou ja, we zitten in die taxi en ik vraag me af, waar is Tasos? Waar is hij? Goed, we komen thuis aan. Maya en Merel bleven in de auto wachten en ik kom binnen en ik had helemaal niet meer gedacht aan Mikhail. En die zit in de woonkamer tv te kijken en ik bevries even. Hij ziet me, of nee, hij merkt me op, kan ik beter zeggen. En hij blijft gewoon tv kijken, dus ik weet, hij weet het niet. Hij heeft nog niks gehoord. Er staat zijn telefoon uit, geen idee, maar hij weet het niet. Dus ik ga zo snel mogelijk naar boven. Ik ga naar het kantoor, ik pak die foto's, ik ga weer terug. Ik laat de koffers achter, want ik denk, als hij die koffers ziet, dan weet hij het. Dan is het foute boel. Ik probeer niet te rennen, ga naar beneden en nou ja, ik, bij de woonkamer waar hij zit, zeg ik hem nog even gedag, see you later. En probeer zo casual mogelijk te klinken. En hij knikt volgens mij nog even. En prima, ik loop naar buiten, stap de auto in en we zijn weg.
Politie. We moeten naar de politie, zei ik. Maar Fabian die zei dat de commissaris vrienden was met zijn vader. Dus ja, dat konden we natuurlijk niet doen. Dus het enige wat we wisten, oké, we moeten gewoon zo snel mogelijk hier weg. En we zijn naar de kade gereisd en hebben daar gewoon de eerste de beste veerboot gepakt. En dat was toevallig naar het toeristische eilandje Limnos. En terwijl we op die veerboot zaten, kreeg Fabian berichtjes van zijn broer Mikhail. En het waren allemaal super dreigende berichtjes. Dus hij zei, je moet nu terugkomen en je moet die foto's teruggeven. Dus daardoor wisten we ook, oké, Tasos heeft hem bereikt. En hij weet het van die foto's. We hebben die avond een hotel geboekt op Limnos. En daar liet Fabian mij de foto's zien. Waaronder dus de foto van Helena. En ja, ik had natuurlijk al eerder de foto van het politieonderzoek gezien. Dus ik schrok er niet per se van. Maar het voelde wel heel persoonlijk. Het lijkt bijna alsof ze slaapt op die foto's. Had ook nog kleur in haar gezicht. Was natuurlijk ook echt net overleden. Maar het is zo bizar om erover na te denken dat, ja, dat Tasos gewoon bij haar is geweest.
Ja, we hebben allebei niet geslapen. Alleen Merel, die heeft heerlijk geslapen. Die heeft gelukkig niet zoveel doorgehad of meegekregen. En toen werd het eindelijk ochtend en hebben we de vlucht kunnen nemen naar Schiphol. En dat was de langste vlucht uit mijn leven, denk ik. Niet gepraat met elkaar. We hebben een beetje voor ons uit zitten staren, volgens mij. En we werden pas wat rustiger toen we geland waren. En toen we de trein pakten naar Rotterdam. En pas op Rotterdam Centraal, toen viel er zo'n rust over me heen. En ik was zo godsgruwelijk blij en gelukkig dat ik op Rotterdam Centraal stond.
Gewoon eindelijk in onze eigen stad, in ons eigen land, thuis.
Dus we besloten met de auto verder te gaan. Ja, en toen was daar Tasos.
We liepen het station uit en richting de auto. En echt terwijl ik de auto openklik, stopt er ineens een Range Rover voor ons neus, echt met piepende banden. En we kijken en Tasos. Het was gewoon Tasos die achter het stuur zat in die Range Rover. En ik heb geen flauw idee hoe die zo snel daar heeft weten te komen. Ook niet hoe die wist waar die dan moest zijn. Maar ja, waarschijnlijk omdat wij via Limnos zijn gevlogen, dat die eerder was. Nou, wij zijn gewoon meteen in die auto gesprongen en we zijn weggereden. En ik wist niet waarheen. De politie was geen optie. Ik dacht alleen maar, oké, rijden. Dus ik ken natuurlijk Rotterdam best wel goed. Dus het enige wat ik heb gedaan is gewoon routes genomen waarvan ik dacht, oké, misschien als hij hier de weg niet kent of met eenrichtingsverkeer en dingen, dat ik hem kan afschudden. We konden ook niet de politie bellen of zo. Want we hadden allebei onze opladers achtergelaten bij de bagage. Batterij was leeg. Dus het enige wat ik dacht was, oké, rijden.
En we rijden richting Delfshaven. Ik ken het daar niet zo heel goed, maar we rijden daar een wijk in en zij stopt achter een pand. En we stappen uit. Ik volg haar met Merel in mijn armen. En we gaan dat pand in. En het is een kraakpand.
Dus we zijn dat kraakpand naar binnen gerend. Naar de tweede verdieping. En naar de ruimte waar James de vorige keer was. En daar lag hij weer. Op een matras. En zonder iets te zeggen zijn we ons gewoon gaan verstoppen. In die kamer. En het was donker. Het regende echt keihard. En er was dus een raam gebroken. Dus dat had hij afgedekt met een of ander plastic. Wat gewoon super hard flapperde. Wat heel veel lawaai maakte. Dus we konden ook helemaal niet goed horen of er een auto buiten voor de deur stond. Of dat er iemand stopte.
Tweede verdieping komen we. Daar ligt een vent op een matras. Zag er heel slecht uit. Wij verstopten ons in die ruimte. En bleven daar zitten, stil. En ja, wachten op iets wat gelukkig niet komen ging. Want blijkbaar hadden we Tazos afgeschud. En alleen Merel, die fluisterde dat ze bang was. En nou ja, ik probeerde haar te troosten. En daar zaten we toen.
Op een gegeven moment, na, ja, wat zou het zijn, ongeveer een uur, denk ik. Of nou ja, het voelde als een uur. Maar het kan ook dat het veel langer of korter was. Toen durfden we eindelijk weer een beetje adem te halen. En dachten we, oké, volgens mij zijn we hem kwijt. En ik keek naar James. En ik hoorde zijn piepende ademhaling. Hij was er echt slecht aan toe. Hij was lijkbleek, mager, trillende handen. Hij droeg wel weer zijn nette pak. Maar als een soort gewond dier lag hij daar in een hoekje op dat matras. En hij keek me aan en hij vroeg, wie ben jij? Zo zei ik van, James, ik ben Maya. Weet je wel, ik was hier laatst om over Helena te praten. Ik heb haar in de steek gelaten, zei hij. Dus ik keek hem aan en ik zei, James, jij hebt haar niet vermoord. Ik heb haar zo goed als vermoord, zei hij toen. Met een hele zachte stem. En ik zag dat hij begon te trillen. En toen begon hij uiteindelijk te vertellen. Super warrig. Half in het Engels, half in het Nederlands. En hij had moeite met ademhalen. En hij vertelde dat Helena smokkelde. In opdracht van een misdaadsyndicaat. Dus ik vroeg of ze drugs smokkelde. Toen schudde hij zijn hoofd en toen zei hij, nee, diamanten. Vanuit Antwerpen, Rotterdam, Londen, Griekenland. En ik snapte er helemaal niks van. Want waarom zou Helena dit doen? Ze kwam uit een rijke familie. Ze werd ondersteund door haar vader. Waarom zou je dan diamanten gaan smokkelen? Dus ik vroeg dat aan James en hij zei dat haar vader haar wel ondersteunde, maar dat hij ook wilde dat ze zelfstandig was. En dat hij ook dacht dat Helena er stiekem wel op kikte, het smokkelen. Maar ook dat ze uit het wereldje wilde stappen. Ze wilde ermee stoppen, maar ze wist te veel. En ze had al meerdere dreigende telefoontjes ontvangen. Daarin zeiden ze dat ze uit de weg zou worden geruimd als ze zou stoppen. Maar Helena was koppig. En zij koos er toch voor om te stoppen. En toen vertelde hij dat op een avond kwam Tazos binnen met haar. En James was op dat moment in de badkamer toen hij voetstappen hoorde. En hij keek door een kiertje van de deur. En toen zag hij een grote man, Tazos, met Helena, die bedwelmd leek. Ze bewoog niet. Hij tilde haar een soort van half naar binnen. Toen James dit vertelde, toen zag ik aan hem dat hij zich schaamde. Hij keek naar de grond, maakte geen oogcontact. En toen zei hij dat hij verstopt is gebleven. Dat hij gewoon heeft toegekeken hoe er een overdosis in scène werd gezet.
En toen vertelde hij inderdaad dat mijn vader daar binnengekomen was. En dat hij haar een overdosis had gegeven. En nou ja, die junk die nam het zichzelf kwalijk dat hij niet had ingegrepen. En die stortte helemaal in. En die nou ja, huilen, alles erop en eraan. En toen zag ik iets veranderen bij Maya in haar gezicht. En die zei, ja maar, de hals dan. Want ze was toch gewurgd. En toen zei hij, ja, dat ook, dat klopt. En ik kijk naar hem en ik denk, jij lult uit je nek. Je liegt gewoon.
Oh ja, yeah, that too. De bastards wilden waarschijnlijk zeker weten dat ze dood was. En ik vond het zo'n gek detail om te vergeten. En op dat moment hoorde ik ineens, great story, but that's not the way that night went.
En op een gegeven moment slaat die deur ineens open en daar staat Tasos. We schrikken ons helemaal kapot en hij heeft ons nou ja, afgeluisterd. Hij heeft alles gehoord wat er verteld is. En hij begint tegen die vent te schreeuwen dat het onzin is wat hij zegt. En Tasos geeft toe dat hij ingehuurd was om Helena te vermoorden. Maar dat toen hij aankwam dat ze al bewusteloos was. Dus dat neemt hij hem dan kwalijk. En Maya snapt het niet. Maya kijkt naar die vent en die zegt, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? En die vent die kijkt schuldig en die reageert verder niet. En Maya wil weten, die gaat verder, wat heb je gedaan?
Dus ik zei het nog een keer, James, wat heb je gedaan? En hij kromp ineen en met een heel klein stemmetje begon hij te vertellen en zei hij, slaapmiddel. Slaapmiddel in haar metaxa en daarna de heroïne. Te veel. En toen zei hij met een luidere stem, maar ik weet zeker dat ze nog leefde toen die verdomde Griek binnenkwam. Nou, Tasos begon meteen te roepen van je liegt. En ik vond het ook al heel raar dat een man als Tasos, ondanks dat hij daar was om Helena te vermoorden, zo boos werd ineens over de manier waarop zijn moord was gepleegd. Ze begonnen met elkaar tegen elkaar te roepen en op een gegeven moment zag ik opeens een mes flikkeren. Ze begonnen met elkaar te worstelen. James had het mes vast en hij sprong op Tasos. En het enige wat Fabian en ik dachten was, oké, we moeten zorgen dat we hier wegkomen. We hebben een kind van 6 bij ons. We moeten weg.
Ik denk alleen maar wegwezen, weg hier. Dus ik pak Merel vast. En ik knijp er bijna fijn en we rennen dat pand uit. Maya met ons mee naar de politie, meteen naar de politie. En we kwamen eraan en nou ja, voor het eerst voelden we ons veilig. En we hebben ons verhaal gedaan en uitgelegd wat er gebeurd was. En toen zijn we teruggegaan met die agenten weer naar dat kraakpand. Naar de tweede verdieping. En daar was niks meer, er lag alleen een bloedvlek. En wij zijn boven met agenten en op dat moment horen we dat er beneden ook agenten zijn. En die hebben een lichaam gevonden in de bosjes. En dat was Tasos, mijn vader.
We kunnen het natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen, want Tasos is overleden en James is verdwenen. Dus ik weet het niet, maar ik heb wel een vermoeden. En met alle puzzelstukjes uit het onderzoek, alles wat ik weet over de situatie, denk ik dat Helena haar leven wilde omgooien. Dat ze wilde stoppen met de diamantsmokkel en scheiden van James. Dat ze terug wilde gaan naar Griekenland om daar een beter en nieuw leven te beginnen. En dat ze dus weg wilde komen uit het criminele circuit. En dat ze ook weg wilde komen van haar verslaafde echtgenoot. Nou, ik weet niet wat het motief van James is om haar te vermoorden, maar wat ik me zou kunnen voorstellen is dat doordat Helena wilde scheiden van hem, dat hij bang was dat hij zijn huis zou verliezen, de auto, hun spaarrekening, al zijn muziekinstrumenten, de opnamestudio, al die dingen die stonden op Helena's naam. En daar kwam ook nog eens bij dat haar vader miljonair was. En dat hij dus misschien hoopte kans te maken op een grote erfenis. Maar goed, als ze zouden scheiden, dan zou dat allemaal niet doorgaan. Dus wat ik denk dat er gebeurd zou kunnen zijn, is dat James als enige oplossing zag dat Helena moest komen te overlijden. Dus dat hij besloot om haar te vermoorden, maar dan wel op een manier waarop het op een ongeluk zou lijken. Nou, en anderzijds hebben we natuurlijk de diamanthandelaars, die beslisten dat Helena omgelegd moest worden omdat ze te veel wist. En zij hebben Thasos op haar afgestuurd om haar om te leggen en Thasos werd daarvoor betaald. Nou, dit is allemaal heel toevallig samengekomen op diezelfde avond in 1989. Nou, James die heeft op die avond het slaapmiddel toegediend via haar lievelingsdrankje, de Metaxa. En toen ze eenmaal sliep, toen heeft James de heroïne toegediend bij Helena. Nou, precies op dat moment kwam ook Thasos het huis binnen. En James die hoorde voetstappen en heeft zich verstopt in de badkamer. En hij heeft dus gezien hoe Thasos de kamer binnenkwam. En Thasos die vond natuurlijk een vrouw die al helemaal buiten bewustzijn was. Dus hij moet gedacht hebben, nou, lekker makkelijk. Ik hoef het alleen nog maar even af te maken. Dus het enige wat Thasos hoefde te doen was haar wurgen en de Polaroid maken als bewijs dat hij de moord had gepleegd en dat de klus geklaard was. En toen heeft hij dus dat telefoontje gepleegd om te bevestigen dat het gedaan was.
Kijk, de man die ik zie als mijn vader, die is al heel lang overleden. Ja, het is zonde dat dat Thasos was wie hij was. Ja, hij was mijn vader. Mijn biologische vader dan. En het was mooi om te zien hoe ik, hoe er iemand was die echt op mij leek. Maar ja, als ik terugkijk, had ik dit liever natuurlijk allemaal niet meegemaakt. Of geweten ook van hem. Nou ja, ik denk dat Thasos wel gekregen heeft wat hij uiteindelijk verdiend heeft. Nou ja, en Mikael is ook opgepakt. Op basis, wat ik begreep, sowieso dat hij van die foto's wist. En dus ook van die moorden geweten heeft. Ja, en natuurlijk alle bedreigingen die wij gekregen hebben toen we onderweg aan het vluchten waren naar Nederland. Dus ja, die familie die krijgt zijn straf wel, ja. Ja, Maya heeft uiteindelijk een hele serie artikelen geschreven over Thasos en zijn leven als huurmoordenaar.
Ik vind het heel bijzonder wat dit onderzoek me opgeleverd heeft. Dat ik Helena, een overleden persoon, op zo'n manier heb leren kennen. Het voelt echt alsof zij bijna een vriendin van mij is geweest. Tegelijkertijd vind ik het ook een heel fijn idee dat ik met dit verhaal en dit onderzoek mijn moeder een afsluiting heb kunnen geven. En dan vooral het antwoord op de vraag, is zij echt overleden aan een overdosis? En datzelfde geldt natuurlijk voor Helena's vader, Dimitrios. Die heeft nu ook antwoord op die vraag. En de eer waar hij het over had naar de familie toe, die is ook hersteld. Dus ik vind het heel fijn dat alle nabestaanden weer vast kunnen houden aan het beeld dat zij altijd bij Helena hebben gehad. En dat dat dus ook het beeld is wat klopt over haar. Maar wat ik wel weer heel bijzonder en heel waardevol is, dat ik met Fabian een hele hechte vriendschap heb gekregen.
Ja, we hebben toch wel iets bijzonders meegemaakt. Dus daar is wel een vriendschap uit ontstaan. Ja, het is heel bijzonder om terug te kijken en te beseffen dat dit allemaal begonnen is met mijn moeder die stierf. Een vader die ik eventjes leek te krijgen, maar die ik nooit als mijn vader zal zien. Dus waar ik ook niet om zou rouwen.
hebt geluisterd naar Metaxamoord, een podcast van Open Rotterdam in samenwerking met Babylon Audio Collective. Regie door Eveluna van Stichtans. Het scenario is geschreven door Gerrit Barendrecht. Geproduceerd door Martin de Wind namens Babylon Audio Collective en Eveluna van Stichtans. Met de stemmen van Mark Sloof van Toor en Jip Warmerdam. Edit en eindmixage door Bran Soeters. Opnames door Armani van Engelen. En de muziek is gemaakt door Angela Chu. Productieassistentie door Ira Pinheiro. Inhoudelijke ondersteuning door Tom Hofland en Pascal van Hulst. De vormgeving is gedaan door Emilio Stoppelenburg. En een speciale dank aan Rijnmond voor de archiefstukken.
Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.